Hartelijk welkom in die eredienst allemaal. Goedemorgen. Welkom aan ons gasten uit Pretoria. En ik weet niet of daar nog andere gasten is, niet? Allemaal hartelijk welkom in ons midden. En ons vertrouwen dat de Heer voor ons een mooie dienst zal geven. En dat het ook tot eer van zijn naam zal wees. En dat ons daarin blij mag wees. Die afkondiging is dus volg. Dit gaat net door die collectus. Die collectus vandaag is bestemd voor die kerk en verzending. Volgende week, collecte wordt speciaal aanbeveel. En dit is dan bestemd voor hulpbehoevende theologische studenten. Het doel van ons leven is lofprijzing. En daarom zingen ons Psalm 146, vers 1 en 3. Prijs die Heer met blije galmen, o mijn ziel, dat is rijke stof. En die woord stof is natuurlijk een beetje oudtijdse woord. Het betekent baie redes om te prijs, om God te prijs. Dus laat ons daarom met blijdschap hierdie lied zing na die zegengroet van de Heer. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons is volledig afhankelijk van hom. Ons hulp is in die naam van die Heer wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Ons mag deel wees van Godse koninkrijk en in die koninkrijk luister jij naar die koning. En daarom luister ons nou naar die 10 geboden. Ik zal dit uit die 2020 vertaling lees. Toen het God al hierdie woorden gespreek. Ek is die Heere, jouw God, wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgeleid. Je mag naast mij niet ander goede heen nie. Je mag niet voor jou een gesneden beeld maken nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim buig, wat in die hemelruim daarboven, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is niet. Je mag niet voor hulle in aanbidding buig niet. En je mag hulle niet dienen. Want ik, die Heere jouw God, is een bezittelijke God. Wat kinders laat boet voor die zondeschuld van ouders, zelfs die derde en vierde geslag van hulle wat mij verwerp. Maar het trouwe liefde bewijs aan duizenden, aan hulle wat mij lief het en mij geboeien nakom. Je mag die naam van de Heer jouw God niet misbruiken, nie, want de Heer zal hulle wat zijn naam misbruikt niet ongestraft laten blijven. Gedenk die Sabbatdag, die het heilig te houden. 6 dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enig iets wat aan jou naaste behoort nie. Dan lees ek nou een gedeelte van Psalm 69, die genadeverkondiging, en hierdie psalm wys ons op wat Christus vir ons gedoen het. Ek lees Psalm 69 vers 1 tot 10. Vir die muziekleier op Narsings van David, verlos my, o God, want water het tot by my keel gekom. Ek het weggesink in diep modder, en daar is geen vastraplek nie. Ek het in diep water beland, en die vloed gaan my meesleur. Ek is uitgeput van my geroep, my keel is al hees. My oë is vermoeid van wag op my God, meer as die hare op my kop is hulle wat sonder rede my haat. Hulle wat my wil vernietig is ontelbaar. Hulle wat my ten onrechte haat. Wat ek nie geroof het nie, moet ek nou teruggee. O God, u self, ken my dwaasheid. My skuld is nie vir u verborgen nie. Laat hulle wat op u wacht, nie door my toedoen beskaamd staan nie. Here, my Heer, Heerser oor alle machte. Laat hulle wat u soek, nie door my toedoen verneder word nie, o God van Israel. Dit is immers oor u dat ek bespotting moet verduur, dat my gesig met skaamte bedek is. Ek is vervreemd van my broers, 'n vreemdeling van my moeder se kinders. Maar ek rig my gebed tot u, Here, in 'n tyd van welwillendheid, o God, antwoord my met u betroubare verlossing op grond van u oorvloedige, trouwe liefde. Dan gaan ons nou sing Psalm 69, dieselfde psalm, vers 1, 3 en 8, dat die Here ons verlos van sonde en skaamte, en dat hy dit in Christus vervul het.
kan en smaad wat mij onteert. Mij vijand zelf u kennen heer.
Laat ons ons samen verootmoedig voor die Heere in ons gebed. Almachtige Vader, ons Heere, ons God, U het ons gemaakt om U te prijs. En ons dank U dat ons met een loflied kon beginnen. En dat ons hier samen is om U te loof. Heere, ons wil ook die woorden van Psalm 69 op ons lippen nemen. Die waters het tot ons lippen gestijg. Ons het het zelf gedoen door ons zondes. Ons belei ons schuld voor U. Ons het zo dikwijls niet aan U gedenk nie. Zoveel keer het ons achterwege gelaat wat U beveel het. En gedoen wat U verbied het. Ons komt dit dikwijls niet eens achter nie. Of eerst bij later. Maar Heere, U roep ons om ons schuld te belei en naar Jezus toe te vlug. En U geeft voor ons die belofte dat U ons niet beschaamd zal laten staan. Nie. Die schande en smaad wat ons onteer wil U wegnemen. Christus heeft daarvoor die smaad en schaamte van die kruis ondergaan. Ons wil U daarvoor hartelijk dank. Heer, ons wil daarom bid, breng ons allemaal in beweging. Dat ons naar U toe komt om bevrijd te worden van elke zonde wat ons doen, van elke ding wat in die pad is om U met vreugde te kan dienen. Want Christus maakt ons vrij van die zondes en Hij wil voor ons eer en heerlijkheid en vrijheid geven. Heere, help ons om dit in geloof te aanvaarden, ook vandaag weer. Ons bid dat U die prediking zal zien, dat U die hele dienst zal zien, zodat dit ons zal opbouwen in geloof en zodat dit Uw naam zal verheerlijken. Ons vraagt dit alles in die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons lees vandaag twee gedeeltes. Dat is al bij hoofdstuk 15, eerst in Matteüs en dan in Romeinen. Matteüs 15, lees ons, net om die hele prentje te krijgen, lees ons die hele hoofdstuk 15 en dan van hoofdstuk 16 die eerste 12 versen ook. En ons zal zien in ieder hoofdstuk en ook in die hoofdstukken daarvoor, ik ga het in die preek ook noemen, dat daar geweldige weerstand tegen Jezus hier zichtbaar wordt onder die volk van God. En hier in hoofdstuk 15 wordt het ook duidelijk, vers 1. Toen komen daar schriftgeleerders en fariseers, dat is amper Jezus' aartsvijanden, van Jeruzalem naar Jezus en zei: waarom oortree uw discipels die oorlevering van die oude mensen? Want hulle was nie hulle handen als hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle: waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlevering? Want God het bevel gegee en gesê: eer jou vader en jou moeder. En hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterven. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van mij zou kon geniet, is een offergave. Die hoeft zijn vader en zijn moeder glad niet te eer nie. Zo het jullie dan die gebod van God krachteloos gemaakt, ter wille van jullie oorlevering. Geveins dus. Terecht het Jesaja oor jullie geprofiteerd, toen hij gesê het: hierdie volk nader mij met hulle mond, en eer mij met die lippen, maar hulle hart is ver van mij af. Maar tevergeefs vereer hulle mij die leringen te leer wat gebooien van mensen is. En hij het die menigte naam geroep en vir hulle gesê: luister en verstaan. Niet wat in die mond ingaan maakt die mens onrein, maar wat uit die mond uitgaan, dit maakt die mens onrein. Daarop kom sy disciples nader en sê vir hom, weet u dat die fariseërs toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blinders. En as 'n blinde ander blinde lei, sal al twee in die sloot val. En Petrus antwoord en sê vir hom, verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Jezus sê, is julle dan ook nog sonder verstand? Begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerp word nie? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slechte gedagtes, moord, egspreuk, hoererij, dieverij, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste handen te eet, maak die mens nie onrein nie. En Jezus het daar vandaan weggegaan en naar die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En Akananias, een vrou, het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, seun van David. My dogter is erg van die duivel besete. Maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep achter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my! Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat in die tafel van hulle baas afval. Toe antwoord Jezus en sê vir haar, O vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees, soos jy wil heen. En haar dochter het gesond geword van daardie uur af. Toe gaan Jezus daarvan aan weg en kom by die see van Galilea. Hy is nou weer terug in Israel. En hy het op die berg geklim en daar gaan sit. En ondertussen kom daar groot menigtes na hom met kreupeles, blindes, stommes, gebrekkiges en baie ander by hulle. En hulle het die by die voete van Jezus neergesit en hy het hulle gesond gemaakt. Sodat die menigte verbaas was om te sien dat stommes praat, gebrekkiges gesond word, kreupeles loop en blindes sien. En hulle het die God van Israel verheerlik. Toe het Jezus sy disciples na hom geroep en gesê, Ek voel innig jammer vir die menigte, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. En sy disciples sê vir hom, waar sal ons in die woestijn soveel brode vandaan kry, om so'n groot menigte te versadig? Toe sê Jezus vir hulle, hoeveel brode het julle? En hulle antwoord, 7 en 'n paar visies. En hy het bevel gegee aan die menigte om op die grond te gaan sit. Toe neem hy die 7 brode en die visse, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan sy disciples, en die disciples aan die menigte. En hulle het allemaal geëet en versadig geword, en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was 4000 manne, buiten die vrouwe en kinders. En nadat hy die menigte weggestuur het hy in die skuit gegaan en in die gebied van Magdala gekom. En die fariseërs en sadduseërs het nader gekom om hom te versoek en het hom gevra om hulle een teken uit die hemel te laat zien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sê julle, mooi weer, want die lucht is rooi. En in die morgen, storm weer vandag, want die lucht is donker rooi. Geveins dus, julle weet wel om die voorkomst van die lucht te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie? Een slechte en overspelige geslag soek na een teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet, en hy het hulle verlaat en weggegaan. En toe sy disciples na die oorkant gegaan het hulle vergeet om brode saam te neem. Daarop sê Jezus vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en sadduseërs. En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê, dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie. Maar Jezus het dit opgemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie? Begryp julle nog nie? En onthou julle nie die 5 brode van die 5000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Of die 7 brode van die 4000 en hoeveel mandjies vol julle opgetel het nie? Hoe is dit dat julle nie begryp dat ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die suurreeg van die fariseërs en saduseërs nie? Toe het hulle begryp dat hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurreeg van die brood nie, maar vir die leer van die fariseërs en saduseërs. Oké, okay, tot zover lees ons uit Matteüs 15 en 16. Nou gaan ons naar Romeine 15. Gedeelte waar je een beetje van een parallel ziet met die bevrijding wat Jezus brengt en hoe ook die Joden en die heidenen daar een rol speel. Ons lees vers 1 tot 13. En op ons wat sterk is, rust die verplichting om die zwakheden te dragen van die wat niet sterk is nie, en niet onszelf te behagen. Want elk een van ons moet die naaste behagen met die oog op wat goed is tot stichting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaad hierde van die wat u smaad, het op my geval. Dit is een aanhaling van Psalm 69, wat ons nou juist gesing het. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jezus, zodat julle die God en Vader van ons Heere Jezus Christus eendrachtelijk uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlijkheid van God. En dan die verse wat spreek oor die Jode en die heidene, en ek sê dat Jezus Christus het dienaar geword het van die besnijdenis, ter wille van die waarachtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene, ter wille van sy barmhartigheid, God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van uw naam psalm sing. En ook sê hy, verblij julle o nasies saam met sy volk. En ook, loof die Here alle nasies en prijs om alle volken. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaïe sal daar wees, en hy wil opstaan om oor die nasies te heer, op hom te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blijdskap en vrede door die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop door die kracht van die Heilige Gees. Kom ons sing nou saam, Psalm 146, en nou sing ons vers 5 tot 7. God sien om naar die weduwees, vluchtelingen, allemaal wat machteloos is en beskaam gemaakt wordt. Ons gaan nou luister na die evangelie soos wat ons dit vind in Matteus 15 en dan vers 21 tot 28. Oh, 21 en 22 staan hè. Net gou kyk. Okay, dit gaan oor die hele gedeelte vers 21 tot 28. Kom ons lees dit nog 'n slag. Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En een Kanaanese vrou het van daardie gebied gekom, en nam geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van David. My dochter is erg van die duivel besete. Maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep achter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van die baase afval. Toe antwoord Jezus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat het van jou wees soos jy wil hê. En haar dochter het gezond geword van daar die uur af. Na die preek sing ons lied 290 uit die geel boekie met die liturgische formulieren en die gesangen. En ons sing dan vers 1 en 2, die troos wat ons ontvang, en dat God ons, dat God om nie skaam om ons God te wees nie. Broers en susters, geliefdes van ons Heer Jesus Christus. As iemand jou uitskel, hond, hoe zou je reageren? Ik denk die enige iemand van ons zal gerespecteerd voelen. En ons kinders weet dat als jij gaan terugskel, dan gaan je ouders met jou raas. Dus niet hoe ons praat nie, praat met respect. En moet nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ons luister na Bybelgedeeltes oor navolging, discipelskap. En hier kom iemand na Jezus toe en vra sy hulp. Het is in die buitenland. Dus, zover ek kan nagaan, die eerste keer dat Jezus in die buitenland is. Dus nie in Israël by sy eie volk nie. En men zou denk dat die vrou, as Jezus nou vriendelijk is en haar help, dalk ook Jezus sal volg. Wie weet, bring dit een groot beweging op gang in die lande buiten Israël. Dit kan een groot geleentheid wees vir die koninkrijk. Maar as jy die verhaal lees, word jy teleurgesteld, toch? Hoe spreek Jezus haar aan? Aanvankelijk antwoord hy nie, haar nie eers nie. Hy ignoreer haar. Nou, dit is al klaar ongewoon. En vervolgens sê hy botweg, ek het net gekom vir Israël. Wanneer sy dan voor hom neerval en weer sy hulp vra, sê hy, dit is nie reg om die brood van die kinders voor die hondjies te werp nie. Nou, by die huis het ons so reël, dat brood en ander kos wat nog reg is, nie vir die honde gegooi word nie. Jy moet dit self eet. Dis vir mense bedoel. Maar, nou word die vrou dus soos hond behandel. Hoe nou? Die slotsom van die verhaal is toch die genezing van die dochter van die vrou. Sy kry wat sy van Jezus gevra het. Wat het hier gebeur? Wat leer ons oor Jezus? En hoe leer ons om Jezus na te volg? Ek hoop dit maak ons allemaal nieuwsgierig om die evangelie te horen. Die thema vir die preek is, een buitenlandse reis bring genade naderbij. Een buitenlandse reis brengt genade naderbij. Die eerste gedeelte, een verrassende geloof. En die tweede gedeelte, hij neemt jouw vernedering en schaamte weg. Dus die eerste gedeelte, een verrassende geloof. Jezus is daarvan aan weggegaan en naar die streken van Tyrus en Sidon vertrek. Jezus maakt zijn eerste buitenlandse reis. Dat is nou niet die een wat hij naar Egypte gemaakt heeft toen hij baba was, nie? Maar nadat hij begint met zijn bediening op aarde. En nou gaan hij ver naar die noorden. Je kan op die kaart gaan nagaan. Dus die omgeving van Tyrus en Sidon die is amper bij Beirut in Libanon. En in ons tijd bestaan Tyrus en Sidon nog steeds. Ik heb het op die kaart nagegaan. Vroeger was dit Fenicische steden aan die kust van die Middellandse Zee. En die Feniciërs was die zeevarende natie. Nou, in hierdie gebied was daar geen Joden nie. Dat was net heidenen. In die begin van die verhaal verklap voor ons dat dit niet gebruikelijk was nie. Dat Jezus naar zo'n gebied zou gaan. Die werkwoord wat Matthäus gebruikt is eigenlijk hij trekt om terug. Hij verlaat Israël en reist ver weg. Hij laat Israël tijdelijk ver achterom. Nou, hoekom schept Jezus afstand tussen hem en Israël? Hoekom trek hij hem terug? Nou, je kan maar hoofdstuk 15 lezen, wat ons gedoen het. En hoofdstuk 14, en hoofdstuk 13, en hoofdstuk 12. En je mond valt op. Maar hoe Israël met Jezus strijdt. Ik heb een paar dingen neergeschreven. Jezus geneest een man op Sabbat. En die fariseers willen hem daardoor doodmaken. Jezus bevrijdt het duivelsbezetene en die fariseers beschuldigen hem dat hij door Beelzebul, die heerser van die duivels, die met demonen doen. En Jezus draait niet doekjes om als hij met hulle praat niet. Ander geslag, zei hij. Julle is een slechte en overspelige geslag. Die stad Nineve zal minder zwaar gestraft worden als julle in die oordeel. En dan volgt in hoofdstuk 13 die gelijkenis van die saaier. Dit wijst dat die zaad, die woord van Jezus, bij baie mensen verdwijn of oorwoeker wordt en geen vrucht draagt. En daarmee voltrekt Jezus die oordeel over die ongeloof van Israël. Hulle weier om te luisteren. En daarom praat hij in gelijkenissen, zodat die wat niet wil luister ook niet zal verstaan. Nie. En dan nog een voorbeeld. Zelfs die mensen van Nazareth, waar Jezus groot geworden is, veracht Jezus. En door hulle ongeloof kan hij geen wondertekens aan doen. Nie. En dan kom in hoofdstuk 15 weer die fariseers, wat Jezus verwijt dat hij die traditie oortree, omdat hij en zijn discipels niet hulle handen was. Nie. En ons het geleerd, die hele hoofdstuk is eindelijk een reactie daarop. Jezus noemt hulle geveinsdes, hypocrieten, mensen wat een masker dragen. Hier die volk nader met hulle mond en eer mij met hulle lippen, maar hulle hart is ver van mij af. Die fariseers het hulle eie reels opgelegd en daarmee Godse wet krachteloos gemaakt. Nou, ik noem net 6 dingen. Maar in die ene hoofdstuk na die ander schetst Matthias voor ons die volledige prentje. Israël is gekant tegen Jezus. Die leiders dragen maskers van vroomheid, maar hulle hart is tegen God en zijn zoon gekeerd. Hulle wil hem zelfs doodmaken. Nou, aan de ene kant verbaast dit ons natuurlijk niet. Als jij gereeld die Bijbel leest, dan weet je dit. Telkens is daar strijderij met die fariseers en die schriftgeleerders, die leiders van Israël. Ons leest dit gereeld in die evangelie. En Paulus loopt dit later ook raak. Die Joden verwerp Jezus. En je kan amper dit gewoon begin vinden. Van ja, nou ja, die Joodse leiders het Jezus verwerp. Maar denk net, Jezus is de zoon van God, wat naar die aarde toegekomen, het een mens geworden is, om hier die volk te redden. Hij zal redden. En het is ongelooflijk dat een volk zijn eigen redder verwerpt en wil doodmaken. Die volk gaan aan met hun vroomheid en hun wetsonderhouding, maar hun hart is tegen God gekeerd. En hun wil zijn liefde niet aanvaarden. Nou, dit is die eerste verbazing wat je kan ervaren als je Matteüs 15 leest. Maar nou komt die volgende in, wanneer je dan specifiek hier die verhaal van vers 21 tot 28 leest. Jezus verlaat dus Israël, dus net tijdelijk, maar toch, hij maakt afstand tussen die ongelovige Israëlieten en hemzelf. En hij is nou in die buitenland. En daar bij die heidenen is daar iemand wat zijn hulp inroept. Zij kennen hem, zeker. Want luister maar, hoe zij Jezus aanspreekt. Heere, zoon van David. Nou, dat is nogal opvallend. En een groot contrast met Israël. Die erkenning wat kort in Israël, krijgt Jezus bij een heidense vrouw. En zelfs voordat Petrus in Matteüs 16 zijn bekende geloofslijnen uitspreekt. U is die Messias, die zoon van God. Zei die heidense vrouw, u is mijn meester. En u is die zoon van David, die koning. Die beloofde Messias dus. Nou, dit is nogal een belijdenis. En ik weet niet van jullie niet, maar ik zou verwachten dat Jezus dadelijk uitgeroepen heeft. Kijk nou, Israël is ongelovig, maar hier die heidense vrouw erkent mij. Geweldig. En zoiets is reeds eerder gebeurd in Matteüs 8. Toen Jezus in Capernaum een Romeinse centurion, een hoofdman over 100 soldaten, ontmoette. Hij was ook een heiden. En Jezus het uitgeroep voor waar, ik zeg voor jullie, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. En hij die knecht van daar die hoofdman gezond gemaakt. Maar hier die keer verloopt die gesprek anders. Wees mij barmhartig, Heere, zoon van David. Mijn dochter is erg van die duivel bezeten, smeek zij. Nou, wie kan zo'n vurige smeekbeden weier? Jezus. Eerst ignoreer hij haar. Hij heeft haar niet een woord geantwoord. Nie. De discipels vragen dan dat hij haar wegstuurt, want zij pla. Maar Jezus draait niet zijn rug op jullie vrouw. Nie. Die gesprek gaan aan. En hij antwoordt haar toch. Hij is bezig om haar te prikkel, zodat haar geloof duidelijk zichtbaar wordt. Hij zegt, ik is net gestuurd naar die verloren schapen van die huis Israël. En daarmee bedoel hij niet dat daar in die huis van Israël een paar verloren schapen is, niet? Maar dat die hele huis van Israël verloren schapen is. Nou, toch laat die vrouw haar niet ontmoedig door hier die uitspraak niet. Zij valt voor hem neer en zegt, Heere, help mij. Die vrouw is duidelijk vertrouwd met die verschil tussen Joden en Canaanieten. En die vijandschap tussen de Joden en die andere heidenvolken. En daarom werpt Jezus haar die handschoen toe met de uitdrukking wat de Joden daar die tijd gebruiken. Dit is niet mooi om die brood van die kinders te nemen en dit voor die hondjes te gooien. En hij zegt dit om een reactie uit te lokken. Wat denk jij van hier die uitdrukking? Dit was toch niet zo beledigend zoals wat dit voor ons klinkt. Nee. Als je die woord honden zou horen, dan denk je dit is beledigend. Maar Jezus gebruikt die woord hondjes. Kleinere honden wat in die huis rondloopt. Troeteldieren is. In die huis en wat onder die tafel wacht tot daar krummels van die tafel op die grond valt. Dit is dus niet een grove belediging, niet, maar een vergelijking. En Jezus haalt een bekende uitspraak van die Joden aan. Die kos is voor die kinders bedoeld en mensen gooien niet die gehalte kos voor troeteldieren. Niet. En die Joden hebben het op hulle zelf toegepast, dat hulle die bevoorrechte volk van God is. Die vrouw's reactie wijst dat zij erkent dat Israël prioriteit heeft bij God. Want zij zei, ja heren, maar die hondjes eet daarom van die krummels wat van die tafels van hun baas afval. Zij voelt niet beledigd, nie, maar zij gebruikt ook die woord hondjes. Haar reactie wijst dat zij beseft dat zij niet deel is van Godse volk. Nie. Die lekker kos word nie aan hulle voorgesit nie, maar hulle kan die krummels eet, wanneer die kinders van die tafel laat val. Sou sy geweet het, dat die Jode in Israel Jesus verwerp het? Krummels wat van die tafel afval? Ek denk dus eerder, God wat dit vir haar geopenbaar het, dat sy verstaan, Israel wil nie die levende brood Jesus ontvang nie. En daarom sal God dit vir die heidenvolke gee. Sy ontken nie dat Israel Gods volk is, en erken dat sy hoegenaamd geen reg het om dit te ontvang nie. Maar sy glo in Jesus, dat hy soveel mag en liefde het, dat daar genoeg sal oorbly vir die heidene, wanneer Israel dit verwerp. En lees maar aan die einde van Matteus 15, die verhaal van die tweede broodwonder van die 4000 mans en nog vrouwens en kinders, wat van 7 brode kos kry. Daar die verhaal van die tweede broodwonder wys dat daar inderdaad genoeg brokstukke oorbly. Jesus reageer en in haar antwoorde het Jesus geloof opgemerk. O vrou, groot is jou geloof. Laat het vir jou wees soos jy wil hê. En haar dochter het gesond geword van daardie uur af. Sy het vir Jesus gevra, my dochter is erg van die duivel besete. Here, help my. En Jesus beëindig die besetenheid van haar dochter. Hy verbreek die mag van demone. Sy is nou vry. En dit gebeur dadelijk, sodra Jesus dit sê. So groot is sy mag oor demone. Broers en susters, ons leer tenminste 2 dinge uit hierdie verhaal. En die eerste is nou die eerste punt. Die eerste les gaan oor geloof. Matteus skryf namelijk sy evangelie vir Israel. En ook hierdie gesprek skryf hy dus vir Israel. Hierdie verhaal is Gods aankondiging vir Israel, dat hy vir heidene geloof sal gee. Groot is jou geloof, sê Jesus vir die heidense vrou. Haar geloof is opreg. Jesus sê dit en hy wys dit ook. Hy gee vir haar wat sy van hom gevra het. Dit is die bewys dat Jesus haar geloof aanvaar het. Hy beloon dit met sy seën, met sy hulp. En Jesus bevestig dat hy gekom het om die verlore skape Israel te roep. Maar tydens sy lewe op aarde gee hy in die ontmoetings met heidene een type van preview van die impact van sy lyding en sterwe vir alle volke van die wereld. Die heidense vrou is een uitzondering tydens sy lewe op aarde. Ja. Maar omdat sy deur die geloof sy die seëninge van Israel ontvang, is dit een voorteken van die nieuwe tyd wat sal aanbreek. As Jezus sy missie op aarde volbring het en in die hemel gegaan het, roep hy Saulus, een fariseer nogal, een van die mense wat so tegen Jezus gekant was, en hy maak van hom die apostel van die heidene. Baie mense in Israel verwerp die evangelie. Paulus was self een van hulle. Dit reën krummels van die tafel, die brokstukke val op die grond, baie. En van toe af ontvang derduisende heidene die seëninge wat God aanvankelijk vir Israel gereserveer het. En hierdie verhaal in Matteus 15 is die aankondiging en die waarskuwing vir Israel. As julle die evangelie verwerp, sal God dit vir die heidene gee. En jy sien dit gebeur in die boek Handelinge. Oorals waar Paulus die evangelie verkondig, is daar groot getalle jode wat die evangelie verwerp. En dan gaan hy naar die heidene en hulle neem dit met vreugde aan. En dit maakt die jode nog meer jaloers. Maar God maakt ook dan nog nie die deur vir die jode toe nie. Dit is sy genade. Paulus skryf specifiek dat God hom 'n apostel van die heidene gemaakt het om Israel jaloers te maak. Romeine 11, vers 11 tot 14. En Paulus skryf ook daaroor in Romeine 15, die hoofstuk wat ons gelees het. In vers 8 en 9 sê hy dat God dit vooraf aangekondig het. Jesus Christus het een dienaar geword van die besnijdenis, ter wille van die waarachtigheid van God om die beloftes aan die vaders te bevestig. En dat die heidene, ter wille van sy barmhartigheid, God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies en tot eer van uw naam psalm sing. Nou, dit bevestigt dus die eerste doel van Jezus' lewe, wat hy in Matteüs 15 genoem het. God het hom gestuur om die verlore skape van die huis Israël te red. En Paulus sê dit dus in vers 8, Jezus het een dienaar van die besnijdenis van Israël geword. En die beloftes aan die vaders, die aartsvaders, bevestigt. Dit het hy gedoen, ter wille van die waarachtigheid, die betrouwbaarheid van God. En vers 9 in Romeine 15 geeft aan ons die tweede doel van zijn leven, waar die verhaal van Matteüs 15 dus ook aankondigt, dat die heidenen geloof ontvang en gered wordt, zodat hulle Gods barmhartigheid gaan verheerlijk. Die geloof van die Kanaanitische vrouw is voor ons een verrassing. Die redding van die heidenen was voor de Joden een groot skok. Maar God het dit lang al aangekondigd. Paulus haalt verskeie oud-testamentische profetieën aan oor die volken wat God zal prijs en blij zal wees. Vers 9 tot 12. Daarom zal ik u loof onder die naties en tot eer van uw naam psalm zing. Je kan maar kijken naar die cross-references, die schriftverwijzing, dus psalm 18. Ook zei hij, vers 10, verblij jullie o naties samen met zijn volk, Deuteronomium 32. En ook loof die Heere alle naties en prijs om alle volken, Psalm 117. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaïe zal daar wees en hij wat opstaan om oor die naties te heers, op hom zal die naties hoop, Jesaja 11. Al die profetieën. En als je nou nog verder teruggaat en je blijft terug naar Genesis 12, dan zal je zien, dit maakt die cirkel rond, God het daar reeds voor Abraham beloofd. In jou zal al die geslachten van die aarde gezien worden. Die volken was al reeds daar in Genesis 12, toen God Abraham Israël uitgekies het. En voor allemaal, Joden en heidenen, moet het duidelijk wees, dat ons niet gered wordt door bloedbanden nie, is jij Jood of niet, en dat ons redding niet in onze etnische identiteit ligt nie, dus die slaggat waarin baie christenen reeds getrap het. Recht door die geschiedenis is die redding en die koninkrijk steeds weer geïdentificeerd met een bepaalde groep mensen. Alsof God een speciale plek geeft voor een zekere volk. Maar zelfs in die geval van de Joden was dit maar een tijdelijke situatie. God heeft Abraham uitgekiezen en afgezonderd om Jezus uit hem geboren te laten worden. En door Jezus gaan Gods genade naar alle volken. Ons mag niet die redding beperkt tot zekere groepen of zekere volken niet. Die redding is door geloof alleen. Niks meer, niks minder niet. En allemaal wat die roeping van Jezus beantwoordt met geloof en omgaan volg, mag dan ook Romeine 15 vers 13 als een zegen ontvangen. En mag die God van die hoop jullie vervullen met alle blijdschap en vrede. Door die geloof dat jullie oorvloedig kan wees in die hoop, door die kracht van die Heilige Geest. Nou, dit was die eerste gedeelte, die geloof. Die eerste les uit hierdie gedeelte. Nou, die tweede in. Hij neemt jouw vernedering en schaamte weg. Die tweede ding wat ons uit hierdie verhaal leert, gaan oor die bevrijding wat Jezus geeft voor allemaal wat in hom geloof. Die redding van die dochter van die Kanaanitische vrouw is het teken voor die hele wereld. Want als we teruggaan naar Genesis 9, die verhaal van die drie seuns van Noach, dan kan ons verstaan hoe groot die impact is van hier die verandering wat hier plaatsvindt. In Genesis 9 is die verhaal na die zondvloed dat die seun van Noach, Gam, vervloek wordt, omdat hij zijn vader naak gezien heeft en dit voor die andere broers gewijs heeft. En In vers 22 en 25 wordt Cham vervloekt samen met zijn zoon Kanaan. En sedert die tijd was die Kanaanieten door God vervloekt. En die Kanaanieten is nou precies die volk waartoe hier die vrouw behoort het. Hulle blij in die noorden van Israël en in die Fenicische kus daarboven. En wanneer Jezus nou op aarde komt, dit is 3000 of 6000 jaar na die zondvloed, ik weet niet precies die datering niet, 3000 of 6000 jaar na die vervloeking van Cham en Kanaan, wanneer Jezus op aarde komt, wordt die heidenen eindelijk van die vloek bevrijd. Omdat die heidense vrouw geloof in Jezus zit, bevrijdt Jezus haar dochter van demonen wat haar oorheers zit. En zo wordt elkeen wat in Jezus gelooft bevrijd uit die oorheersing door die duivel. En jouw vervloeking en smaad neem hij weg. God is groot in genade, rijk aan barmhartigheid. Jezus roept jou om met al jouw zondes en gebreken, jouw schaamte, door alles wat je niet recht krijgt, naar hem toe te komen. Hoe dikwijls word je daardoor ontmoedigd en gepoeikie? Hoe dikwijls is je bang dat anders zal ontdekken wie je werkelijk is, diep van binnen? En hoe kan ons eerlijk erkennen dat ons gebroken mensen is? Kom maar naar Jezus toe en roep uit, Heere, help mij. Jezus luister naar elk een wat in geloof tot hem roept. Jij zal gehoor vinden als je jouw eigen plek beseft. Erken maar, ik is een van die hondjes zitten, ik heb geen recht, wat ik kan opeisen niet. Ik pleit op zijn genade alleen. Die Kanaanitische vrouw was onder een vervloeking waarin hele volken reeds voor duizenden jaren vastgevangen was. Dit heeft duisternis, ellende, beschaming opgeleverd. Maar omdat zij in Jezus gegloeid, het zij deel van Gods volk geworden. Hoeveel te meer mag ons, wat al klaar deel van zijn volk geworden is, en in die licht van die evangelie lief, met ons zonde en ellende naar Jezus toe gaan. Hij wil jou en mij van die vernedering en die beschaming bevrijden. Hij neemt die schaamte weg, wat jij of ik mag ervaren, over zondes in die verleden. Of niet zo ver in die verleden. Hij heft die vernedering op wat jij of ik ervaar. Van wie een slechte reputatie wat ons opgebouwd heeft. Of die gevoel van machteloosheid. Wat oor jou spoel wanneer die gevolgen van je zondes in je gezicht staan. Jezus heeft die vernedering, die beschaming en die vervloeking van die kruis ondergaan. Om ons van alle vervloeking en beschaming vrij te maken. Gloor die belofte van Romeinen 10, vers 11. Je kan het maar memoriseren. Die schrift zegt toch, elkeen wat in hem gloeit, zal niet beschaamd staan. Er is geen reden om jezelf beter te laten lijken als wat je is. Jezus bevrijdt jou van die dwangmatige Instagram-impuls en die selfie-ziekte. Je hebt niet een masker nodig om jouw ware zelf weg te steken. Je mag maar erkennen dat je gebroken is en niet zo volmaakt is dat jij ander kan beïndrukken. Jezus heeft jouw beschaming veranderd in heerlijkheid en eer. Wat zeg ik? Je mag maar. Je moet het erkennen, dat is die enige manier. Jezus roept niet succesvolle mensen wat hun waarde voor zijn koninkrijk kan wijzen. Die koninkrijk is voor verloorders, voor losers, gebroken mensen. Ga maar weer terug naar die bergreden. En begin bij die zaligsprekings. Die armes van geest, zachtmoediges, die wat dors is voor gerechtigheid. Dit is toch niet die mensen wat goed lijken in die wereld en vol zelfvertrouwen is nu. Dit is niet die mensen wat denken, hulle kan alles recht krijgen. En wat al die boxies van die voorschriften van Godse wet tikken. Nee, dit is die verloorders wat Jezus volgt. Voor zulkes is die koninkrijk. Kom naar Jezus toe om bevrijding en vreugde en eer te ontvangen in zijn koninkrijk. Want dit is wat hij gezegd. Gelukkig is die armes van geest, want aan hulle behoort die koninkrijk van de hemelen. Gelukkig is die wat treur, treur dat hulle nie gehoorsaam is nie, dat hulle die verwoesting van die sonde raak sien, vooral van hulle eie sondes. En die belofte, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde erf. Dis die mense wat nie terugslaan nie, maar wat terugstaan, wanneer hulle aangeval word, in vertrouwen op Jezus. Gelukkig is die wat honger en dors na gerechtigheid, want hulle sal versadig word, met Jezus' gerechtigheid. Jezus roept jou, om hom te volg, en om volledig te vertrouwen. Dit is wat geloof betekent, vertrouw op sy verdienste en sy kracht. Dan verwelkom hy jou in sy koninkrijk en ontvang jy die eer en heerlijkheid en vrijheid wat alleen in sy koninkrijk onder sy regering gevind word. Amen. Laat ons saam bid. Almachtige Vader in die hemel, U wat ons redder is, ons dank U dat Jezus gekom het. Ons dank U dat sy koninkrijk ons bevry van selfs een vloek wat vir millenniums oor die mensheid geleë het. Hulle gevangen gehou het, hulle beskaam gemaak het, hulle onder die mag van die duivel gehou het, en dat hy bevryding gee, deur geloof. Heer, ons dank U vir die rijke evangelie, dat dit nie ons deel is, omdat ons soveel vir U doen, of iets vir U kan aanbied nie, maar dat het is deur geloof in Christus, en sy gerechtigheid, sy verdienste. Help ons om dit te onthou, en om altyd uit geloof te leef, ook wanneer ons U begin en dien, en ons goeie werke aan U aanbied, dat ons steeds besef, dat het net daar is van wie die werk van Christus. Heer, ons dank U dat U bevrijding so diep is. Dit dringt diep in ons ziel binnen, dit verdrijft die angst, die skaamte, die nederlaag, wat ons so dikwijls ervaar, in ons strijd in die sonde. En ons mag dit alles by Christus bring. Help ons om dit te doen, elkeen van ons. Help ons om eerlijk te praat met Christus in ons gebed. En om alles aan hom voor te leen. En om dan die bevrijding en die heerlijkheid en eer van uw koninkrijk, van die vergeving, te ontvang. En ons bid ook, Heere, dat ons dit dan ook mag ervaren in ons harte. Heer, ons bid dat u bevrijding sal bring vir allemaal wat verneder is en wat hulle beskaming nie kan oorwin nie. Dat hulle na Jesus toe sal vlug en ware geloof. Soveel mense is vandag steeds onder uw vervloeking, omdat hulle dooies raadpleeg, op geeste vertrou en ander dinge praktiseer wat vir u gruwel is. Ons bid dat u hulle bevry deur die genade. Laat die evangelie oor ons uitgaan, ook hier in ons stad. Vervul ons harte met hoop, wanneer ons met ander mense oor Jesus praat en van die bevryding vertel. En Here, red hulle. En wil u ons bly maak, dat ons daarvan getuies mag wees. Heer, ons dankie vir die kerkvisitasie wat gister kon plaasvind. Ons bid, Here, dat dit mag dien tot opbouw van ons gemeente, tot verdere leiding vir ons als kerkraad, en dat die hele gemeente baat daarbij mag vind. Ons bid ook dat u die visitaties in die andere gemeente in ons klasses, andere gemeentes in ons klasses sal sien, en ons allemaal saam sal opbouwen door die onderlinge liefde en onderlinge toezicht op mekaar. Heer, ons dankie vir dominee Jopie, dat hy bij die huis kon kom na behandeling in die hospitaal hierdie week. Ons dankie vir die behandeling wat beskikbaar was. En ons wil vragen, Here, dat u dit sal sien. Versterk hom. Gee hom verdere rus in sy lichaam, ook in sy hart. En ons bid, Here, dat u hulle gedagtes en hulle hart in Christus sal bewaar. Dat u hulle sterk sal maak en geloof sal gee vir elke dag. Heer, ons dankie dat Anita gister kon verjaar. Ons dankie vir die plek wat sy in die gemeente het, vir die vriendskappe, die familie wat sy het, waarin sy mag functioneer. Ons dankie vir die werk wat sy mag doen, wat u vir haar gegee het. Ons wil vraag, Here, dat u haar sal bewaar op die pad, wanneer sy onderweg is, wanneer sy ver weg bly voor geruime tyd, heel tyd. En ons bid dat u haar sal sien in haar werk, in haar geloof, in haar vriendskappe. Heer, ons bid ook vir die werk van Kutatsong. Ons dankie vir die van ons gemeente wat daarin actief is. Ons dankie vir die werkers van Kutatsong, die hele bestuur wat daar is. Ons dankie vir die foster care, die pleegzorggezinnen wat daar is in Soshinguve. En ons wil bid, Heer, dat u hulle sal sien. Ons besef dat ons nie mense se harte kan verander nie. En ons wil vraag, Heere, dat u dit sal doen door die genade. Wil u aanwezig wees in die levens van die kinders wat door een moeilike tyd gaan. En ons wil bid, Heere, dat u geloof en wijsheid sal gee voor die pleegmoeders. En ook voor die Kutatsong organisatie om langs hulle te staan. Ons wil bid vir ook die ander jong mense in Soshinguve, in die kerke, dat u hulle sal bewaar by die evangelie, en dat u hulle sal help om Christus te volg, en uit genade te leef, en hulle levens toe te wy aan hom, en nie aan die dinge wat al hulle leeftijdsgenote nastreef en lekker vind nie. Here, red hulle uit die poel van sonde, waar in ons land so ondergedompel is, en ons bid, Here, dat u hulle vrugbaar sal maak in uw koninkrijk. Heer, ons dank u dat ons hierdie dinge kan bid. In vertrouwen op u, in vertrouwen op die kracht van die evangelie van Christus. En dan zul u daarvoor hartelijk dank. Ons aanbid u in die naam van Christus, onze Heer. Amen. Laat ons nou die Here dien met ons offergaves. Dus voor die kerk en voor die zending. En daarna zingen ons Psalm 31. Ook een belofte in die Oude Testament wat Jezus vervuld heeft. Ons staan niet beschaamd voor eeuwig niet. De Heere zien voor wie oprecht met de Heere wandel, vers 15. En God geeft veiligheid en ons mag in vrede wandel, vers 6 en vers 17. Psalm 31 dus na die collecte. Wil vir ons sy seën gee. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Amen.